En daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het DNA van Amsterdam. Dag Amsterdam, dag luisteraars. Mijn naam is Frans van der Beek. En wij gaan een uurtje de ziel van Amsterdam ontdekken. En dat doen we met een aantal vaste rubrieken. De vaste luisteraar, die kent ze inmiddels. Dat is de Amsterdammer van de Week. En dat is uiteraard het boek van de week. Maar ook de verkiezing van het Gouden Lievertje. En de nogal prikkelende rubriek Wie of Wat Wel of Niet. En we hebben natuurlijk de verhalen van Van Galen. Dat is de vorige keer een beetje in de soep gelopen. Omdat Bert Van Galen zit namelijk op dit moment in de studio in Diemen met een eigen programma. En daar hebben we geprobeerd in te breken. Maar dat werd zo'n waanzinnige chaos dat we nu in de rebound gaan. We gaan het een keer herhalen en dan hoop ik dat het dit keer goed gaat. Dan gaan we het ook nog even hebben over Amsterdam Street Photography. Maar we hebben natuurlijk ook veel muziek in dit programma. En zoals bekend doen we dat met een bepaald thema. En omdat de zomer nu bijna voorbij is, het is nog wel mooi weer en we hebben ook een heel aardig weekend voor de boeg, heb ik gekozen voor de zon. Alles wat met zon te maken heeft. En ja, ik ben even op zoek gegaan naar wat leuke nummertjes. En dan krijg je weer een enorme variatie aan platen en aan muziekjes. Maar laten we maar beginnen met een heel vrolijk nummer. Dan komen we gelijk in de stemming. En dat danken wij aan René Schuurmans met zijn Laat de Zon. zei dat ik was een beetje kort af wat betreft de titel Late Zon. De echte titel is Late Zon in je hart, maar dat is nu inmiddels duidelijk geworden. Ik vind het wel jammer dat hij zegt dat het duurt nog maar even. Dat klopt wel een beetje, want de zomer is natuurlijk bijna voorbij. Maar als je het heeft over je leven, dan vind ik het een beetje een beetje angstaanjagende titel. Goed, maakt niet uit. René Schuurmans was dat. Hoe kom ik op zo'n thema? Nou, ik kwam een website tegen en die heet zonopjebakkers.nl. Zonopjebakkers. Als je toevallig achter de computer zit of achter je laptop, kun je me even intikken. Zonopjebakkers.nl. En dat is een heel aardige website, omdat je krijgt meteen de landkaart van Nederland voor je neus, met een deel van Europa erbij. Maar in Nederland zie je dan allemaal stipjes en allemaal cijfers. En als je dan drukt op Amsterdam, dan krijg je 145 terrassen. En dan kun je kiezen uit een beetje zon of in de schaduw zitten. Nou, en als je dan op een van die... Ik zal even kijken, zitten we nog in Amsterdam? Nee, we zijn... hier moeten we zijn. 55 terrassen hebben we hier. En ik tik een willekeurig terras in. Café 40 bijvoorbeeld. Nou, dan zie je de tijd ook. Wanneer de zon aanwezig is. Dat is nog zo'n... Nog 5 uur, zegt u. Nog 5 uur zon op het terras bij Café 40. En dat geldt natuurlijk voor alle andere terrassen ook die je op die website kunt vinden. Dus als je zin hebt in het terrasje, je hebt tijd, je hebt dorst, of je wilt gewoon wat gezelligheid, kijk dan even bij zonopjebakkers.nl. En kijk, je kunt namelijk ook intikken waar je verblijft. Even kijken waar dat moet. Dat heb ik de vorige keer wel gedaan en dat lukte ook. En dan krijg je gelijk allemaal adressen waar je in de buurt op een terras kunt gaan zitten. Nou fijn, dat vind je vanzelf. Dus ik zou zeggen, laat je even lekker gaan. Wat betreft de zon. Want het kan ook nog even. Het weekend wordt ook heel aangenaam, heb ik begrepen. Dus geniet ervan. Goed, we gaan even naar de Amsterdammer van de week. En dat is dit keer Duncan Stutterheim. Voor de dance-liefhebbers is dat een bekende naam, want hij was de oprichter van het festival waar je alleen maar in het wit gekleed naartoe mocht gaan. Dat was Mysteryland, geloof ik. En hij heeft ook het hart op de goede plaats wat Amsterdam betreft. En ik ga iets van hem vertellen, want hij is op zijn 18e al begonnen met een couriersbedrijf. Nou, dat is zeer ambitieus, zou ik denken. En in 1992 stapte hij over naar de feestorganisatie als het eerste grote feest dat hij met zijn vrienden had. Ja, dat was een eindexamenparty in de jaarbeurs in Utrecht. En dat was een groot succes. Dus met zijn vrienden Irvan van Heefwijk en Theo Lely zette hij ID&T op. ID&T, ID&T, u mag zelf kiezen wat u wilt. Dat onder meer feesten de Thunderdome, Inner City en Mysteryland heeft bedacht. En het succesvolste van dit trio was natuurlijk Sensation. Dat in 2000, dat is weer 23 jaar geleden moet je nagaan, voor het eerst plaatsvindt. En inmiddels zijn er wereldwijd 117 edities gehouden. Onder meer in Rusland, Australië, Brazilië, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. 10 jaar geleden, in 2013, wordt de ID&T overgenomen door het Amerikaanse SFX. Stutterheim blijft wel aan als directeur, maar neemt 2 jaar later ontslag. Dat heeft hem overigens geen windeieren gerecht, want het drietal toucheerde voor die overname maar liefst 100 miljoen euro. Nou, dan kan je een... Kan je een deur van intrappen, dacht ik zo langzamerhand. Maar hij besteedt dat geld heel erg verstandig. Hij had zich voorgenomen om gewoon een jaar lang nergens aan te denken en uit te geven aan wat hij maar wilde. Maar toen het jaar voorbij was, dacht hij, nu gaan we verstandig doen. En een van de dingen die hij daarmee heeft gedaan is bijvoorbeeld de aankoop van de Westergasfabriek. En dat heeft hij gedaan omdat hij aan Amsterdam wilde teruggeven als culturele locatie. En dat is goed gelukt, mogen we zeggen. Maar hij heeft nog andere dingen gedaan die zeer goed, die een wit voetje in ieder geval bij mij bezorgen. En dat is bijvoorbeeld het feit dat hij het schoolgeld betaalt voor ouders die dat niet kunnen betalen. Nou, dat vind ik een nobel streven. En hij heeft ook Syrische vluchtelingen opgenomen. Dus daarom hebben wij besloten om Duncan Stutterheim toe te voegen aan de lijst van Amsterdammers die in de top 750 terecht te kunnen komen. Dat gebeurt natuurlijk alleen maar als er ook voldoende stemmen op hem worden uitgebracht. Maar daarover ga ik u straks wat meer vertellen. Goed, we zijn in afwachting van Bert van Galen met zijn verhaal. Maar die zit nog in de studio in Diemen. Dus we gaan even zo meteen contact met hem opzoeken. Maar we gaan eerst even verder met een muziekje. En eens even kijken, ik had weer iets aardigs uitgekozen volgens mij. Jazeker, iedereen kent hem. Een Amsterdammer volgens mij ook. Hij komt, volgens mij woont hij in Amstelveen. Het titel is Sunny Days, want ik zei al, we gaan het over de zon hebben dit komende uur. En de muziek is dit keer afkomstig van Armin van Buuren.
A shelter, shelter for the night, and this one could be heaven, but she's looking down the line. No more butterflies, 'cause they don't ever last, stolen from the light by demons of the past. It's always raining, she keeps on praying.
Armin van Buuren. Ik heb al gezegd, de muziekkeus is zeer gevarieerd. Dat zal u ook opvallen als u straks de andere nummers in dit nummer gaat, in deze uitzending gaat beluisteren. Nou, dan is het alweer tijd voor het boek van de week. En wat kan dat anders zijn dan Amsterdam in bijna boeken? Dat is vrijwel niemand ontgaan, neem ik aan, dat dit boek enige weken geleden is verschenen. Van Vondel tot Isik. Is de titel. En het is geschreven door de auteurs Emiel Brugman, Geert Mak, Guus Luisters, Luiters Marita Matthijssen en René van Stipriaan. Het is een ode aan de stad, waar al zoveel boeken en verhalen over zijn verschenen. Maar het is wel van de hand van 5 uitstekende verhalenvertellers. Het is de stad van de bruine cafés van Cor Michelt, van de jonge dames van Betje Wolf en Aagje Deken en de provo's van Harry Moelis. Daar kom ik zo meteen overigens nog even op terug. De stad van Hanny Michaelis, die de oorlog beleefde. En waar Lalegul opgroeide en waar Remco Kampert het verrukkelijk had. De stad van de legendarische romanpersonages als Woutertje Pietersen, Anton Wachter en Siske de Rat. In Amsterdam in bijna 80 boeken beschrijven de Nederlandse geliefde verhalenvertellers Amsterdam aan de hand van zijn mooiste, belangrijkste en leukste boeken. Met plezier en kennis van zaken leiden ze de lezer door de tijd. Van Joost van den Vondel tot Murat Isik. Van Nescio tot Renate Rubinstein. Van bekende klassiekers tot vergeten parels en van de grachtengordel tot de Bijlmer. Daarmee is het een uiterst originele en toegankelijke benadering van de geschiedenis van de boekenhoofdstad van Nederland. Een viering van de stad, van de literatuur en vooral van het leven zelf. De titel is misleidend. Er staan bijna 80 boeken, maar als je ze allemaal optelt, dan kom je tot exact 80. Dus ik heb niet begrepen waarom ze er bijna, maar misschien komen we daar nog een keertje achter. Kan een van de auteurs mij dat uitleggen. Het stramien van de bijdrage is verre van strak. Want ieder van de 5 samenstellers geeft een eigen invulling en heeft natuurlijk ook een eigen toon. De een houdt het op een analyse van het onderhavige boek. Bij een ander kan de bespreking zomaar uitgroeien tot een mini-essay over pakweg immigratie. En weer een ander vlecht er, als het even kan, zijn eigen Amsterdamse herinneringen in. En dat maakt die bundel aangenaam en afwisselend. Neem bijvoorbeeld het smakelijke hoofdstuk dat Geert Mak wijdt aan De Schaamte voorbij. De bestseller van Anja Meulenbelt uit alweer 1976. Waarin zij haar liefdesleven als pas ontwaakt feministe beschreef. Het is nu nauwelijks meer voor te stellen, maar niemand die in de jaren 70 student was, kon om dit boek heen. En volgens Mak wist iedereen destijds in de linkse bubbel wie er achter de hoofdpersonen schuil gingen. En hoe het ook zij, de man die in dit boek model stond voor de bottominnaar, kwam daar nooit meer overheen. Zelfs zijn kinderen werden er naar zijn zeggen op aangekeken. Wat ze met haar bevrijdende boek in onze levens heeft aangericht, vertelde hij Mak. Ze heeft het nooit willen zien. Ik heb hier de lijst met al die boeken. Die ga ik natuurlijk niet voorlezen, want dan hebben we aan een uur waarschijnlijk te weinig. Maar ik geef even een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de Bedevaartsgangers, Nienke van Hichtum. Simon Visdijk uiteraard, met de Anton Wachter reeks. Ellen Ombre, Negerjood in Moederland, uit 2004. Jan Donkers, Zo dicht bij Amsterdam, uit 1996. En uiteraard, die mag niet ontbreken, professor Soortkill. Met het Smeema-Beese woordenboek. Is verschenen in 2022. Ik ga het nu even hebben over Harry Moelis, want die staat uiteraard in het boek met bericht aan de rattenkoning. En hij heeft het onder meer, en ik breng dat graag even bij u in herinnering, over het huwelijk van Beatrix met Klaus. Wat daar toen op 10 maart in 1966 is gebeurd, dat zit in het collectieve geheugen van Amsterdam. En niet alleen in Amsterdam, van Nederland. Maar ik geloof dat de hele wereld er van heeft genoten, kan je bijna ook zeggen. Maar ze waren in ieder geval wel onder de indruk van wat er daar allemaal gebeurde. Want de boel escaleerde toen prinses Beatrix besloot met een Duitser te trouwen. Dat was uiteraard prins Klaus. Hij werd het symbool van alles wat er mis was. Hij stond op de nominatie om in Amsterdam de plaats van de nicotine in te nemen, schreef Moelis. Toen bekend werd dat de regering en de burgemeester erin toestemden dat het huwelijk van Beatrix en Klaus in Amsterdam ingezegend zou worden, was er met de eerste nog smeulende protesten geen houden meer aan. Er werden grimmige plannen gesmeed om bijvoorbeeld duizenden ballonnen met hakenkruizen op te laten stijgen. Of om stinkvloeistof in de kerk, dat is de nieuwe kerk waar de huwelijk plaatsvond, te verspreiden. Of het kerkorgel van de nieuwe kerk met lachgas te laten blazen. Of om met een luidspreker mitrailleurvuur te laten klinken, waarop de politie dan met geweerschoten zou reageren. Ander voorstel was leeuwenmest voor de paarden van de gouden koets te strooien, zodat die op hol zouden slaan. Allemaal het werk van Provo. David, de technicus, zit mij aan te kijken van wat is dit? Ja, is allemaal gebeurd in 1966. Toen was jij er volgens mij nog niet. Nee, dat dacht ik al. Maar goed, wij weten het allemaal nog alsof het gisteren is gebeurd. En daarom waren in de weken voorafgaand aan het huwelijk, de politie was natuurlijk in opperste paraatheid. De woordvoerders van Provo, want daar gaat het allemaal over, doken onder omdat ze bang waren dat ze op voorhand al zouden worden vastgezet. Het huwelijk werd in al zijn protserigheid voltrokken, maar buiten de kerk vonden met de politie harde veldslagen plaats. Via de televisie, waarop de tocht van de gouden koets en de plechtigheid in de kerk werden uitgezonden, was het over de hele wereld te zien. Het protest van de opstandige Amsterdammers. Rookbommen zetten de koets in een dichte nevel. Rookbomgooiers werden door de politie achtervolgd en lens getrapt. Maar dat werd niet gefilmd. En toch was het een massaal gescandeerde republiek, 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 tot in de kerk te horen. Met het rookbommenhuwelijk begon Provo's internationale carrière, meent Harry Mulisch. De hele wereld voelde dat er in Nederland iets unieks aan de hand was. De Times schreef: Nederland heeft de wereld een raadsel gegeven zonder sleutel. Toch was dat raadsel niet zo ingewikkeld volgens Mulisch lag die sleutel bij de overheersende regentenmentaliteit. Het leek erop dat de regenten van de botsingen niets leerden. De Provo's veranderden in guerrilla-strijders. De hoofdstad Jeugd had ontdekt en spectaculair onthuld dat de afdeling Nederland van het blanke vaderland der bezittenden bestuurd werd door regenten van een onbegrijpelijk verstokt soort. Aan het woord is Harry Mulisch. Die triomfen vierden en symbolen van het beurtelings versufte en hysterische auto- en tv-publiek verdedigden. Zo schreef Harry. Maar hij voorspelde de afgang. De ratten zouden zich verenigen tot een rattenkoningskring en sterven. Hij schrijft: de regenten waren op een verschrikkelijke manier te kak gezet. Hun broek was van hun verstokte kont gerukt door een geheim wapen waarop zij geen antwoord hadden. Nou, dit is maar een heel klein fragment uit dat fantastische boek. De 80 boeken uit Amsterdam. Ik zou zeggen, als u tijd heeft de 3 tientjes geloof ik, €35 voor over heeft, ga naar de boekhandel en vermaak u met alles wat Amsterdam te bieden heeft qua literatuur. Goed, nou, lang genoeg gepraat. Het is alweer bijna 16:30. We gaan nog even snel een plaatje draaien. Even kijken wat het is. Even kijken. Nou, doe maar David Rent. Het is de zomerzon van de Makkers. Daar komt ie. zeer grijs popverleden, de Makkers. Waar ze vandaan, het klinkt een beetje Volendams. Het ging in ieder geval over de zomerzon, want dat is het muzikale thema van vanmiddag. Nou, als het goed is, hebben we Bert van Galen aan de lijn. Bert, ben je daar?
Ik ben daar en mag ik ook als een soort Lou de Jong van wat betreft de Amsterdamse geschiedenis op- en aanmerkingen geven? Want ik hoorde net een bijzonder storende fout, Frans.
Nou, dan ben
makkers,
ik.
De makkers kwamen gewoon uit Amsterdam.
Oh?
Het waren vier jongens. En die zaten in het onderwijs. En die vonden het leuk om in hun vrije tijd te zingen. Nee. En ze zijn ook een tijd de begeleidingsband geweest van Ben Kramer.
Nou, het is niet te geloven, maar het klinkt zo Volendams.
Het klinkt Volendams en het is ook een heel goed nummer. En het leuke is van dit nummer, dat na al die jaren, dat is ook alweer, nou ik denk al zeker 50 jaar geleden,
zo.
Dat dit nummer kan je nog altijd draaien. En het wordt ook bij een heleboel zenders nog gedraaid. Omdat ze natuurlijk vaak zingen over liedjes over de zomerzon en over de gezellige dingen van het leven.
Zo is dat.
Dus het is een band die, ja. De Amsterdammer van deze week, dat is een man die, waarvan ik benieuwd ben of mensen onder de 25 nog weten wie het is. Maar het is stadsvernieuwer Jan Schaefer.
Ach.
Hij is, ja, ik denk nou.
In gelul kan je niet bouwen. Zoiets.
Dat was inderdaad zijn leus, hè?
Ja.
De eerste politicus die in spijkerpak, in een versleten spijkerpak, in de Tweede Kamer zijn entree maakte. Nou, dat was toen de tijd nog iets heel bijzonders. Want in die tijd waren politici nog keurige heren met keurige pakken en vaak heel weinig haar op het hoofd. En Jan Schaefer was een vrij corpulente man. Hij had ook vaak zijn shirtjes, die kocht hij iets te klein. En daardoor werd zijn buikje wat groter. En nou, dat geeft niet, want hij zat daar gewoon voor de politiek. Maar hij liep in een spijkerpak en hij draaide check. Nou, in die tijd, he, van Vanelle, dat mocht toen allemaal nog. Zelfs in de Tweede Kamer mocht je roken. Maar wie was nou deze Jan Schaefer? Hij is helaas niet oud geworden. 1940, 1994. En de excentrieke stadsbestuurder Jan Schaefer begon zijn leven als enig kind in een Rooms-Katholiek gezin in Oud-West. Zijn vader dreef er een banketbakkerij waar Jan vanaf zijn zesde hielp met schoonmaken. Verwacht werd dat hij de zaak zou overnemen. Het huwelijk van zijn ouders was niet zo best. Regelmatig hadden ze slaande ruzie en de kinderen waren er dan altijd bij. Na de scheiding in 1951, Jan was toen 11, vertrokken moeder en zoon naar Amstelveen, leefde daar in grote armoede. Na een jaar Mulo ging Jan naar het internaat van de bisschoppelijke nijverheidsschool in Voorhout om de banketbakkersopleiding te volgen. Met het middenstandsdiploma op zak ging hij aan de slag als banketbakker bij zijn vader. En die vader had twee winkels. En die twee, ze hadden geen goed contact. En er was ook voortdurend ruzie. Maar het was toch, qua werk vond hij het toch leuk om te doen. Op een gegeven moment kwam hij de bedrijfschef tegen en het was een Vlaamse meneer. En die zei tegen Jan, jij bent een man met een goed verstand. Ga boeken lezen, ga cursussen nemen en je kan nooit genoeg geleerd hebben. Nou, Jan die heeft het advies opgevolgd. In de avonduren ging hij diploma algemene handelskennis halen en sloot zich aan bij de Algemene Bedrijfsbond Voedings- en Genotsmiddelen. En hij werd lid van de vakbeweging en daar viel hij op door zijn spraakzaamheid en discussieertalent. Veel leerde hij op de kadercursussen van het Nederlands Verbond van Vakvereniging, NVV. Hij was ook een tijdje, en dat was dan toch wel een misstap, lid van de Communistische Partij Nederland. Op een gegeven moment kwam hij erachter dat dat toch wel erg, ja, een soort secteachtig was. En hij werd lid van de Partij van de Arbeid. Nou, bij die Partij van de Arbeid, daar maakte hij snel carrière. Hij was typisch het soort politicus wat toen nog niet bestond. Iemand die gewoon geen mail in de mond had, maar die gewoon sprak vanuit het hart. En hij kwam onder de hoede van Joop den Uyl, toen de tijd de grote man van de Sociaaldemocraten. Die haalde hem in de Amsterdamse gemeenteraad. Het ging toen snel, want hij kwam via de Amsterdamse gemeenteraad, kwam hij terecht in de Tweede Kamer. Nou, dat was binnen de kortste keren een spraakmakend figuur, werd een bekende Nederlander. En hij werd uiteindelijk ook in het kabinet gekozen voor woningbouw. Later ging hij terug naar Amsterdam, heeft daar best wel een boel successen gehad en hij wordt door vriend en vijand werd hij gezien als een bijzondere man, maar wel iemand die wist hoe je huizen moet bouwen. En hij zei ook altijd van in gelul kan je niet wonen. Helaas voor hem en ook eigenlijk voor Amsterdam werd hij al op jeugdige leeftijd ziek en konden we niet meer van hem genieten. Maar in ieder geval Jan Schaefer, een Amsterdammer, ja, die we niet snel zullen vergeten. En deze week volkomen terecht de Amsterdammer van de week.
Nou, dan hebben tot je dienst. Dan hebben we er twee, want ik had er ook al een genoemd. Dat was Duncan Stutterheim. Maar goed, kunt...
ook een goede.
Ja. Maar goed, er zijn er nog veel meer. Want die komen allemaal in die top 750... van de DNA's van Amsterdam terecht natuurlijk. Nou, we zetten Jan Schaefer op de nominatie. En ik voel zijn aanwezigheid een heel klein beetje. Want we zitten hier in Pakhuis de Zwijger. Op een paar meter hier vandaan is de brug die naar hem vernoemd is. Dat is toch, kan geen toeval zijn.
Absoluut niet. Hey, dankjewel. Tot de volgende keer.
Nou, dankjewel Bert. En inderdaad, tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Oké, dan gaan wij even verder met muziek. En ik heb dit keer mijn keuze laten vallen op een Engelstalig nummer. Dat is Katrina and the Waves and Walking on Sunshine.
I just can't wait till the day when you know.
heeft er zin in. Katrina and the Waves and Walking on Sunshine. Zolang het nog kan, want de herfst is inmiddels in aantocht, dames en heren. Daar doe je verder niks aan. Dus geniet dit weekend nog maar even van die zomerzon. Nou, het DNA van Amsterdam, daar gaat het over in dit programma. En wat is dat nou precies? Nou, het is een project waarin wij alles wat typisch Amsterdam is gaan verzamelen. En dat doen we in diverse rubrieken. En als je wilt weten welke, dan moet je even gaan naar de website. Dat is dnaamsterdam.nl met 1 A in het midden. dnaamsterdam.nl. En dan klik je op DNA's en dan zie je de rubrieken waar je alle die DNA's kunt vinden. Bijvoorbeeld cultuur en entertainment. Maar uiteraard ook eten en drinken. En die Amsterdammers, daar zitten natuurlijk die Amsterdammers van de week bij. Maar we hebben het ook over shopping, over bijzondere bedrijven, stadsgezicht en natuur, gastvrij Amsterdam en sport en spel. En alles wat er dan overblijft, dat wordt verzameld in de rubriek Mokum's Mozaïek. Ga een keertje kijken en stem, want als je dat doet, dan kun je een boek winnen. En het boek is van onze vriend Michael van Oostende. Die heeft het boek Street Photography Amsterdam gemaakt. En dat gaat dit keer naar Walter van Dam, heet hij. Walter van Dam, dank voor jouw suggestie. Het boek gaat vandaag nog naar jou toe. Maar we gaan het even hebben over die festiviteiten die in 2025 gaan plaatsvinden. De aftrap is overigens al in oktober 2024. En eind van oktober is er zelfs al een eerste verjaardagsfeestje, een prelude. Dan wordt in het Amsterdamse Theater de 248ste verjaardag van Amsterdam gevierd. Als je daar een plekje zou kunnen bemachtigen, zou ik dat zeker doen. Maar goed, we gaan het even hebben over de feesten die dan gaan plaatsvinden. Onze burgemeester Femke Halsema, die overigens heeft aangegeven dat ze nog eens een keer voor een termijn van 6 maanden graag de burgemeester van deze stad wil zijn. En ik hoop dat het haar lukt, want ze heeft het tot nu toe, denk ik, heel goed gedaan. Kan er niet zo verschrikkelijk goed over oordelen. Het is natuurlijk in een stad als Amsterdam altijd voor en tegen. Grote bek. Het deugt of het deugt niet. Maar goed, ik ben wel tevreden met deze burgemeester. En zij wil de feesten tot ver buiten de Amsterdamse stadsgrenzen vieren. En dan betekent dat de Amsterdamse vlaggen wapperen in de straten van steden zoals Hoofddorp en Lelystad. Weesp natuurlijk ook, maar dat hoort al inmiddels bij Amsterdam. Want ze wil dat het in de hele metropool wordt gevierd. Door Amsterdammers, waar ook ter wereld, en iedereen die een band met de jarigen heeft. Burgemeester Femke Halsema heeft de overige 29 gemeenten in de metropoolregio Amsterdam en de provincies Noord-Holland en Flevoland gevraagd de verjaardag actief mee te vieren. Dan heb je het over een potentieel van 2,5 miljoen inwoners. Dus ja, daar kan je wel wat van verwachten, dacht ik zo. Ze zegt, het is het idee dat het een feest van de hele metropool wordt. We zijn daarbij op zoek naar een actieve bijdrage vanuit de regio en de verschillende gemeenten. Er zijn veel activiteiten denkbaar waarbij de metropool ook heel goed zichtbaar kan maken wat zij is en wat hen bindt. Maar ze wil dat natuurlijk niet dwingend opleggen. Er zijn natuurlijk ook mensen die helemaal niets met de hoofdstad hebben en die kunnen gewoon de uitnodiging negeren. En Amsterdam beseft ook dat het kan worden ervaren als een stapje te ver van een overheersende stad in het metropoolgebied. Dat is vrij logisch, want Amsterdammers en Amsterdam natuurlijk altijd erg dominant. Zo waren er bijvoorbeeld in Weesp, net gefuseerd met Amsterdam, al kritische geluiden te horen op de laatste verjaardag. Een paar weken geleden toen de Amsterdamse vlag uithing bij het gemeentehuis. Dat was een beetje vloeken in de kerk daar. Ik heb ook begrepen trouwens dat je kunt subsidie krijgen, hè, voor al die activiteiten. Als je dat daar meer over wilt weten, moet je even naar de website van Amsterdam 750 jaar gaan. Dan kom je wel aan de weet hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Weesp wilde dat ook doen. Alleen, die hadden een bedrag aangevraagd en de helft moet je zelf fourneren. En voordat ze dat voor elkaar kregen, was de inschrijvingstermijn alweer verlopen. Nou, zeiden ze in Weesp, laat het dan maar zitten. Dus ik geloof niet dat in Weesp iedereen zo enthousiast is over 750 jaar Amsterdam. Maar misschien trekt dat nog bij, je weet het maar nooit. We gaan nog even naar de muziek. David heeft een plaatje klaargezet van de geplaagde Rob de Nijs. Een van zijn meest melancholieke nummers. Het werd zomer.
Zomer, toch was het pas eind mei. Zo'n dag waarvan je denkt, je gaat niet meer voorbij. Mijn vrienden kwamen langs, maar ik wilde alleen aan het strand wat wandelen, zomaar nergens heen. Ik keek je aan en kreeg een vreemd gevoel, want ik begreep wat jij me wilde vragen, kom dichter bij me. Ik was 16 en jij was 28 en van de wist ik nog niet veel, maar ik begreep wat jij me wilde zeggen. Ik was geen kind meer. Het werd zomer. Je was zo vrij. Ik vond het eerst een beetje raar. Je droeg niet anders dan je lange blonde haar. Ik was verlegen en wist niet wat te doen. Ik stond er maar te kijken, oh wat voelde ik. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet. Wees maar niet bang, de nacht zal het je leren. Kom dichter bij me. We liepen samen verder langs het strand en als een
gevreesde rubriek wie of wat wel of niet gaan we dit keer hebben over ontgroening. Want het is weer zover, de studenten stromen de stad binnen. Ze kunnen weliswaar geen kamer vinden, maar ze worden wel ontgroend voordat ze mogen deelnemen aan de disputen. En dat is zo'n walgelijke cultuur dat ik daar graag even met u over wil hebben. Er staat een heel verhaal in het Panorama van de afgelopen week, waarin al die misdaden, mag ik wel zeggen, worden opgesomd. Als je dat leest, word je er niet goed van. Maar goed, ik wil het in ieder geval in deze rubriek dan even hebben over dat verschijnsel. Dat is overigens niet typisch Amsterdam, want in vrijwel alle studentensteden in Nederland gebeurt dat. Maar onze hoofdstad heeft wat dat betreft een miserabele naam als het gaat om ontgroening. De reden waarom ik dit in wie of wat wel of niet aansnij is de aankondiging dat deze disputen niet in aanmerking komen voor een plekje in de top 750 van alles wat typisch Amsterdam is. En ik zal uitleggen waarom. Stel je bent een jongen uit pakweg Schennepgeul. Je komt van school, je wilt gaan studeren in Amsterdam. Je komt in Amsterdam en je hebt een keurige opvoeding achter de rug volgens de gangbare normen en waarden. Net een jongen. Die komt in Amsterdam en daar ken je natuurlijk niemand. Dus schrijf je in als eerstejaars voor een lidmaatschap bij een studentenvereniging om een sociaal netwerk te kunnen opbouwen. Maar dan moet je eerst worden ontgroend. Welkom in de hel. Bij de ontgroening komen de oudejaars in actie die deze sadistische rituelen al eerder hebben ontgaan. Die oudejaars waren toen ze dat deden nog onschuldig. De eerstejaars laten zich door die oudejaars vernederen, aftuigen, uitschelden en injecteren met een flinke dosis vrouwenhaat. En als je al die martelingen hebt te doorstaan, dan mag je bij de club. Het volgend jaar herhaalt dit barbaarse festival zich en is die aanvankelijk onbezoedelde jongen uit Schinnopgeul of waar die ook vandaan mag komen, besmet met dat sadistische virus. Hij mag nu op zijn beurt de groentjes mishandelen en vernederen en geniet daarvan. En dat gaat zo door tot hij is afgestuurd en dan heeft hij compleet zijn onschuld verloren. De transformatie van groentje tot vredaard is compleet. Met die liederlijke mentale bagage gaat hij dan zijn carrière als advocaat, rechter, notaris, communicatieadviseur, bankbestuurder, wat dan ook, tegemoet. En de consequenties van deze ervaringen laten zich raden. De sadist in hem is ontwaakt. Hij heeft een dédain voor vrouwen en het risico is niet denkbeeldig dat hij zijn ondergeschikt koeioneert. En grensoverschrijdend gedrag is hem dan bepaald ook niet vreemd. Allemaal dankzij die verschrikkelijke ontgroeningen. En daarom hoop ik dat er daar een keer wat aan gebeurt. Overigens aan de burgemeester van Amsterdam zal het niet liggen, want die vindt het ook verschrikkelijk. Dus dat ben ik volledig met haar eens. Nou, dat is de reden waarom we ASC, de Amsterdamse Studentenvereniging, en Langs, die net in het nieuws is geweest door vrouwen als sperma-emmers bijvoorbeeld te benoemen, om die uit de top 40 van 750 sowieso te schrappen. Daar komen ze niet meer voor. Die worden gecanceld. Goed, nou, het is maar even dat u het weet. En om hiervan bij te komen gaan we even naar een leuk nummertje. Dat is Kid Rock en All Summer Long. The way the moonlight shined upon her head. De WhatsApp nog een paar tips voor hele leuke zomerachtige nummers binnen. Maar ja, die tijd hebben we helaas niet meer. We hebben nog maar een paar minuten. Dus we moeten alweer afscheid van u gaan nemen. Maar het goede nieuws is dat we volgende week weer terug zijn met een nieuwe aflevering van het DNA van Amsterdam. Ik dank David voor zijn geruststellende technische ondersteuning. En mijzelf voor de presentatie. Mijn naam is Frans van der Beek. En uiteraard ook Bert van Galen voor zijn verhaal, deze uitzending. En rest mij u nog een fantastisch weekend te wensen en genieten van de zon, want die zal ook volkomen aanwezig zijn dit weekend. Dus kijk nog even, mag ik u dagen en aan herinneren, kijk nog even naar het DNA van Amsterdam.nl op internet en stem op een van die DNA's, want dan komt u wellicht in aanmerking voor een prachtig fotoboek. En u doet mee aan het grote project wat ons in 2025 te wachten staat. Te weten het jubileum in Amsterdam 750 jaar. Goed, nou dat was het. We gaan het weekend tegemoet. Ik wens u het allerbeste. En geniet, maar niet met mate.